Goed, onze eerste gast is Paul Smit. Paul, welkom.
Ja, dankjewel Jeroen.
Leuk dat je hier bent gekomen. En met jou gaan we het onder meer hebben over het boek wat onlangs is uitgebracht, Praten over bewustzijn. Mm-hmm. Er wordt ook een dag georganiseerd op 7 november in Hilversum.
Ja, dat klopt.
En we gaan het met jou hebben over non-dualiteit en Advaita. Dus eigenlijk,
ja,
eigenlijk had ik je gewoon als enige moeten uitnodigen vandaag.
Nou, over non-dualiteit kun je onbeperkt praten. Dat houdt nooit op.
En ik heb ook gemerkt dat je ook over non-dualiteit ook helemaal niet hoeft te praten soms.
Het bijzondere van de filosofie is, je kunt het niet grijpen. Je kunt er alleen naar verwijzen. En daardoor, ze vragen ook, waar gaat het over? Ja, nergens over.
Precies, ik heb vaak met veel stiltes gezeten. Mensen die ik had uitgenodigd in de uitzending.
Ja.
Die zoiets van, wat moet ik dan nog zeggen hierover?
Ja, dat is ook. Het is, je ziet ook bij bijeenkomsten heel vaak dat in het begin heel veel vragen en al die ego's die omhoog springen van help, ik verdrink. En dat aan het eind van zo'n bijeenkomst worden steeds stiller. Mm. En dan hoeven we niks meer te zeggen.
Nee.
Maar dat zullen we nu niet doen.
Nee. Maar goed, laten we eerst even bij jou beginnen, want je bent ook cabaretier.
Ja, dat klopt.
Trainer.
Ja.
En je staat op de planken dus. En daarbij maak je gebruik van jouw eigen interesse. En dat is onder andere die Advaita.
Klopt. Ik treed voornamelijk op met cabaret. Of is een mix van cabaret met trainingen voor het bedrijfsleven. Mm-hmm. Daar zit een vleugje non-dualiteit in. Mm-hmm. Maar echt zo licht. Het is nog leuk voor het ego. Laat ik het zo zeggen. En zeker mensen die nog niet zo met spiritualiteit bezig zijn. Ja, als ik die in één keer de volle lading geef, dan werkt het averechts. Dus ik probeer nu eigenlijk met humor ze los te maken en dan een paar inzichtjes te vertellen. En of ze wat mee doen, dat staat buiten mijn bereik. Maar het is ontzettend leuk om te doen. Dus dat is waar ik voornamelijk mijn grootste deel van mijn boterham mee verdien.
Ja. Maar wat is nou jouw ingang geweest om hiermee bezig te gaan?
Qua cabaret of qua filosofie?
Dat je met spiritualiteit bezig bent.
Nou, ik ben al van jongs af aan gefascineerd door het idee dat mensen niet wisten waarom ze leefden. Vanaf mijn 11e al. En ik heb toen ooit een schriftje gepakt. Daar schreef ik op de zin van het leven. Mm-hmm. En toen dacht ik, daar gaan we eens uitzoeken op mijn 11e. dat waren nog hele...
Toen was je 11 jaar. Dus
hele prille inzichten. Maar dat is ontwikkeld. Toen ben ik uiteindelijk afgestudeerd op de evolutie van het menselijk bewustzijn. Dus dat ging al wat dieper. En nog een jaar of 6 daarna kwam Advaita op mijn pad. En toen kon ik nog een stap dieper. En dat bevalt me eigenlijk wel. Dus zo is dat eigenlijk door de jaren heen gegroeid.
Vertel eens even over dat afstuderen project.
Dat ging dus over de ontwikkeling van het bewustzijn van de mens. Over het ontstaan van de mens tot aan nu. En ook een blik naar de toekomst en hoe dat zal gaan. Daar heb ik me toen in verdiept. Met alle ingrediënten die erbij horen. Karma, reïncarnatie, vrije wil. En dus een aantal docenten flipten behoorlijk. Maar goed.
Werd je dan niet neergezet als weggezet als een zwever?
Ik had gelukkig een leraar filosofie die vond het echt fantastisch dat iemand daarmee bezig was. Want de rest die studeerde op totaal andere dingen af. En die heeft mij echt fijn begeleid. Het was wel pittig ook het afstuderen, want ook hele rationele docenten die probeerden me gewoon af te maken op de filosofie. Maar goed, ik haalde Einstein erbij en zo met quotes. En dan merk je toch, ga maar tegen Einstein in.
Ja, dan kun je niemand kan tegen
Einstein. Moet je redelijk arrogant zijn. Ja. Niet dat Einstein alles goed had, maar... Nee. Dus, scriptie is een lange tijd mijn basis geweest. Totdat ik een boek over non-dualiteit in mijn handen kreeg. En dacht van, wauw, dit is echt fantastisch. En sindsdien...
Maar wat is het wat jou daarin aangrijpt? Wat jou pakt, zeg maar? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen ook met Advaita en non-dualiteit bezig. Je hebt natuurlijk een hele generatie mensen die allerlei satsangs gaan en zo. En gingen.
Ja.
Maar hoe is dat bij jou dan? Is dat bij jou door het boek gekomen? Of?
Waar ik achter kwam is dat de scriptie die ik had geschreven eigenlijk van 99% gelijk stond aan dit. Mm-hmm. Alleen non-dualiteit gaf me net die extra verdieping, waardoor ik alles kon loslaten. Dus ik geloofde altijd nog wel dat je iets controle moest zien te houden over je leven. En mijn ego had toch nog wel het idee dat ik wat vrije keus had. En toen ik doorzag dat ik bewustzijn was en dat alles simpelweg gebeurt, ja, toen ontstond er zo'n bevrijding dat ik daar zo blij van werd dat daar allerlei boeken uit zijn ontstaan. Maar ik ben eigenlijk nooit echt satsangs afgelopen of zo. Het was dat ene boekje en toen was het wel, het ging het echt snel eigenlijk. Ja. Want dat was van Wayne Liquorman. Dat heet Wie zoekt zal niet vinden.
Dat is een mooie titel ook weer.
Met nodig cynisme van hem. Ja. Dus ik moest lachen en ik was ontroerd tegelijk. En ja, het zijn gewoon simpele verhaaltjes. En ik vond het zo mooi. En ik heb hem wel een keer bezocht. Laatst nog met hem wezen eten zelfs. Was ook leuk. En ja, dat was voor mij de druppel, zeg maar. In de goede zin van
het. Dus het zat eigenlijk al een beetje in je al om hiermee iets te hebben.
Ja, en ik merk dat dat daardoor makkelijker is. Mm-hmm. Omdat mensen aan wie je coachings geeft of die naar bijeenkomsten komen. Als jij bijvoorbeeld jarenlang een spiritueel ego hebt opgebouwd. Dus gelooft van, ja, maar ik ben al bij mijn zevende chakra en ik ben zo goed. En jij bent nog niet zo ver als ik. Dan heeft het ego weer nieuwe handvaten om zichzelf wederom boven iemand te stellen. Dus vroeger was het de rode Ferrari en nu is het.
Ja, nu is het.
Omdat je Reiki master bent.
De vijfde dimensie. Ja.
En voor het ego is het op dat moment lastig om ook die laatste handvaten waar je altijd je aan optrok, dat je die ook mag weggooien. En dat is nog wel eens pijnlijk. En dat is ook het verschil, denk ik, met heel veel spiritualiteit is toch wel ego gericht. Dus het geeft je gelijk een goed gevoel en je bent goed bezig, jongen. En hier heb je nog meer om van te genieten. En non-dualiteit houdt in dat alles wordt losgelaten. Wat ook inhoudt dat al jouw verkrampingen en trauma's en pijntjes nog even naar boven komen. Waardoor het pijn doet. Dus dat proces van ontwaken is in het begin helemaal niet leuk. Ik heb ook mensen die echt mijn boek verscheuren uit woede. Omdat het pijn doet. Maar ja, je moet eerst, ik noem het even jezelf. Niet dat jij dat doet, maar je wordt gezuiverd op een gegeven moment. En dat moet eruit. Al die ballen die altijd onder water zijn gehouden, ploppen naar boven. En daar, als je daar doorheen bent, dan is er echt de bevrijding. En anders is het alleen maar het kunstmatig in stand houden van een goed gevoel. Wat ik ook best vind. Maar
ja, want dat is het leuke van non-dualiteit. In die gedachte, het is alles goed. Ook een beetje.
Ja.
Dus het wordt ook geen oordeel gegeven.
Nee, maar, dat is ook zo.
Maar het is in die zin wel zo dat je. Je snijdt hier een punt aan natuurlijk. Dat op spiritueel vlak natuurlijk eigenlijk heel veel beweerd wordt. Dat eigenlijk voor heel veel mensen steeds vaker eigenlijk een andere vluchtweg is dan waar ze uit willen vluchten. Dus ze gaan eigenlijk weer naar een nieuw concept, een nieuwe vorm.
Een nieuw handvat. Ja. Om het ego wil zich altijd ergens aan vastgrijpen en claimen en identificeren. Dus de zakenman zegt, ik ben directeur, ik heb die functie, ik ben mijn BMW. En op een gegeven moment is dat niet meer goed genoeg. En dan, ik ben, je kent de hele waslijsten die mensen soms op de site hebben. Terwijl ik dan vraag, ja, wie is die ik? Onderzoek is dat is voordat je handvaten gaat beethouden. Maar nogmaals, het is geen oordeel. Het is alleen een andere zienswijze. En iets voor sommige mensen wat radicaler. Omdat er voor het ego weinig lol overblijft. Want die wordt eigenlijk buitenspel gezet. Want je leven lang geloof je van, ja, maar dat heb ik allemaal gedaan. En dan opeens wordt gezegd, nee, dat lijkt maar zo. Einstein zei ook dat als je de maan een ego geeft, dan redeneert de maan, ja, ik kies ervoor om rondjes om de zon te draaien. Dat doe ik. Maar het zit zo grappig in elkaar. Want als ik vraag, wie doet ademhalen? Dat doe je de hele dag. En als je erover nadenkt, ja, ik haal adem. Maar dat is helemaal niet waar. Gelukkig niet, als je er iedere keer bij na moet denken, dan word je knettergek. En zo gaat het met alles. En dat ik-idee is leuk, want als ik dit glas oppak, dan lijkt het voor mij alsof ik ervoor koos. Terwijl ik gewoon aangestuurd werd om dit te doen. Maar als ik het nu laat vallen, nou, dan gaat dit ding helemaal ratelen, die muppets in mijn hoofd. Ja, en waarom laat je het nou weer vallen? Je had het ook niet moeten oppakken. Concentreer je nou eens. En wat zal Jeroen ervan vinden? En dan krijg je dat hele verhaal in je hoofd. Wat uiteindelijk het lijden veroorzaakt. Terwijl er alleen maar glas valt.
Dus al die etiketten, zeg maar, die er op heel veel zaken worden opgeplakt. Dat zorgt eigenlijk alleen maar voor dat we steeds verder dicht draaien, zeg maar. In onze eigen Klopt. Eigen egootjes.
Ja. Je komt steeds verder van je ware natuur af. Door al die dingetjes die het ego claimt. En op het moment dat dat wordt losgelaten, is het leven echt een fascinerend spel. Waarin iedere dag een verrassing is. In plaats van dat je iedere ochtend opstaat met 600 oordelen over hoe het zou moeten gaan, hoe het had moeten zijn. En wat jij wil dat er gaat gebeuren. En ik heb er zelf zo'n vreugde van. Dat kraken niet over uitgevraagd.
Het lijkt me ook ontzettende verlichting aan de ene kant ook. In die zin. Dat het eigenlijk, het klinkt misschien heel erg nihilistisch, want dat kan het soms ook zijn, dat het eigenlijk helemaal niet toe doet.
Nee, voor het ego is het echt nihilistisch en die wordt soms in het begin ook even fatalistisch. Die denkt, als ik het niet, het stuur van het leven niet in handen heb, nou bekijk het allemaal maar. Zei Boeddha ook, ik doe niets en toch gebeurt alles. Want dit lichaam-geest-systeempje, dat beweegt. Dat is geprogrammeerd en dat handelt. En als je denkt dat je werkelijk dit bent, dit gemankeerde wezen, dan is het leven soms echt een strijd. En als je ziet dat je het alomvattende bewustzijn bent en dat het verschil tussen de mensen die hier zitten en ons een idee is, maar niet meer dan dat, dan ontstaat ook meer harmonie. En dan stopt al het gevecht.
Ja, want dan hoef je je ook nergens voor te schamen.
Nee, je schaamt je niet. Je hebt geen schuldgevoelens. Je hebt geen verwijten meer naar anderen. Je hebt ook geen behoefte meer om een oordeel erop te plakken. Of een etiket. Het is gewoon een totale verwondering van wat er is. En heerlijk. Ik kan het niet anders, hè.
Ja, jij kan er ook 100% van je leven daar in die energie, laat ik het toch maar even spiritueels noemen, bewegen of
nu
schiet
wel.
Je er wel eens uit?
Ik heb vanaf dat moment dat het op mijn pad kwam tot daarna toch wel 2,5 jaar gehad dat het echt heel erg van hot naar her gaat. Mm-hmm. En dan het leuke is dat je op een gegeven moment dan een dag leeft van wauw, fantastisch. En dan komt het ego weer. Oh, hoe heb ik dat gedaan? En die gaat dat weer claimen. En boem, ben je weer terug bij af. Dus dat is een heel, heel grappig spel hoe het ego zichzelf nog wil laten overleven. En nu natuurlijk dat in- en uitzoomen, zoals ik het noem, fluctueert nog wel iets. Maar dat hardnekkige, wat ik vroeger had, al het gejaag. En als er iemand een groot ego had, dan zat hij hier. En dat was echt een lijdensweg. Dus fijn dat dat niet meer is.
Ja, nu praat je vaak met Patrick Kikken.
Ja.
Radio DJ ook hier bij Radio Veronica en Mixer. En heeft al wat dingetjes in het verleden gedaan. En met hem heb je gesprekken over allerlei soorten onderwerpen. Als het gaat om non-dualiteit.
Het is ook leuk hoe dat is ontstaan. Hij stuurde een keer een mail.
Ja.
Hij was op een website waar ik op stond. Mm-hmm. Zei hij, hey, lachen, nog eentje die denkt dat we allemaal bewustzijn zijn. Kom eens langs. En, dus ik zou langskomen bij Veronica en in de kantine een drankje doen. Ja. En toen was de studio boven leeg, want het was al tegen de nacht. Zei hij, de studio is leeg, hier, microfoon. En toen zijn we gaan opnemen. Ja, dat was echt flatsch. Zo stond het erop, podcast gemaakt. Week daarna weer nog. En nu hebben we iets van 14 uur aan materiaal al.
Ja.
En daaruit is ook het boek ontstaan. Maar dat ook, totaal ongepland, geen enkele pretentie. En toch, opeens ontstaat die klik met hem en die flow. En het boek rolt er vanzelf uit, moeiteloos. En het leuke is, we willen er niets mee, niets bereiken. En toch, in no time stonden we op nummer 1 boven Oprah Winfrey. Dat is heel grappig. Terwijl je alleen maar een beetje over relaties en alle problemen rondomheen zit te babbelen. Alleen vanuit deze kijk. En het leuke vind ik wel dat het blijkbaar veel mensen aanspreekt.
Ja.
En ook wel veel mensen van onze leeftijd. Dat bij satsangs, toch vaak mensen van jaren 55... die het hele traject al hebben doorlopen en uiteindelijk zeggen,
daar is de helft ook in Pune geweest daarvan. Dus ik bedoel, het is natuurlijk een hele andere generatie. En dat is wat ik ook het interessante vind. Dat er eigenlijk, even op de ego dan weer even aan te spreken, dat er een jongere generatie is die dus nu ook hiermee komt. Dat zijn jullie dan in dit geval. Want jullie zijn allebei nog onder de 40.
Ik ben 34, Patrick 36.
Ja.
En ja, wij worden door sommige uitzichten, denk ik, een beetje aangekeken als de Elvis Presley van de muziek in die jaren. Van wat gebeurt er nu? Want ja, ik bedoel, alles is het leven. Dus hier staat ook seks in. En blijkbaar, ik heb nog nooit een Indiaas goeroe over seks horen praten.
Nou, ik wel hoor.
Ja? Ja, nou. Maar ik vind het een wezenlijk onderdeel van ook het leven. En daar mag ook over gesproken worden.
Ja. Ja.
En Patrick, die vind ik heerlijk, die zegt zo recht voor zijn raap. Die heeft echt geen enkele schroom. Ja, dat is fantastisch. Dat geniet ik van.
Ja, we praten zo meteen eventjes verder over het boek. Oké, we praten verder met Paul Smit. Over Advaita en non-dualiteit, maar ook over het boek Praten over bewustzijn hadden we net al een beetje over gesproken, want ja, dat boek is naar aanleiding van de podcast die je samen met Patrick Kikken maakt.
Ja.
Je bent dus met radio-uitzending bezig en uiteindelijk maak je daar een boek van. Hoe is dat?
Die podcast die gaan van links naar rechts, voor naar achter, er zijn taal vast te knopen. En in het boek hebben we eigenlijk alles wat bijvoorbeeld over relaties hebben verteld, bij elkaar gevoegd. En dat hebben we per hoofdstuk gedaan. Er zijn iets van 20 hoofdstukken over allerlei thema's. En dan onze dialoog daarover. En blijkbaar spreekt veel mensen aan, omdat het wel het is heel luchtig. Het is natuurlijk ook spreektaal en heel down to earth. En mijn eerste boek, dat is misschien dat je die kent, het Kosmisch Plan.
Ja.
Dat is meer de filosofische uiteenzetting. Dus dat gaat gelijk heel diep. En dat is nog wel eens pittig als je er net mee in aanraking bent gekomen. Om dan gelijk, hier wordt ook wetenschappelijk met kwantumfysica en zo het uiteengezet. Maar ja, in principe heb je die wetenschap niet nodig om gewoon te beseffen wat je ware natuur is. En dit is meer het doelboek.
Hoe pas je ware natuur toe?
Dat kun je niet. Dat is wat simpelweg gebeurd. Ja. Dus het idee is dat jij stopt met doen. Althans, die muppets in je hoofd die overal iedere dag pieker gedachten op projecteren. Mm-hmm. Van ja, je moet dit en je bent dat. En als die ruis in je hoofd zeg maar stopt, dan is er gewoon de ware natuur die handelt. Wat overigens bij iedereen 70-80% van de dag is. Want als je bijvoorbeeld opgaat in het kijken van een film of in een gesprek, of opgaat in het lezen van een boek of met mediteren, noem maar op, of in sport. Als je ergens in opgaat, ben je in het nu, zoals het heet. Stopt de ruis in je hoofd en ben je ontspannen. Je bent en daarom vinden mensen theater leuk, film leuk. Omdat heel even, die muppets in je hoofd, die staan uit. En je bent alleen maar aan het genieten van wat er zich aandient. Alleen dan hebben we die 20-30% van de dag dat het wel gaat ratelen. Ja, aan het eind van de dag het enige wat je nog herinnert van zo, dat was een zware dag.
Nou, dat is een van de redenen dat ik zoveel mogelijk radio maak. Want dat is voor mij het meest ontspannende wat er is.
Ja, ja. Heerlijk. Gewoon bezig zijn met wat. Nee, maar wat bij maar je dat past, is, raak je in die flow. Ja. En sommige mensen die doen dat met alcohol of met drugs. He, dat is dan misschien een iets minder gezonde manier, maar iedereen streeft naar hetzelfde. En ook voetbalsupporters die in dat stadion gaan zitten, die voelen die saamhorigheid, die energie. En die raken ook weer in dat nu. En dus ontspannen en dus worden ze er gelukkig van. En dat gaat weliswaar heel veel onbewust, maar we zoeken allemaal naar hetzelfde uiteindelijk. En zelfs de zakenman die alleen maar zijn bonus van 3 miljoen wil, zoekt dat ook. Want als hij die bonus heeft, dan roepen die muppets, het is even goed genoeg. En dan voelt hij zich goed. En hij denkt dat hij zich goed voelt door die bonus. Maar in werkelijkheid voelt hij zich goed omdat hij even vrij is van verlangen. Dus het is heel even goed genoeg. En dan begint de jacht weer, want dan moet je weer het volgende.
Ja, want het is eigenlijk, we hebben net het woord genoemd, verlangen is eigenlijk een van de drijfveren van het ego.
Ja, het ego heeft angst en verlangen en is daar de hele dag mee bezig. Die wil alleen maar plezier verkrijgen, pijn vermijden en die zet alles in werking om dat te doen. En hoe hard je dat ook probeert, het leven is nu eenmaal yin en yang, dus je maakt het beide mee. En non-dualiteit wil dus ook niet zeggen dat je nooit meer kwaad bent, nooit meer verdrietig, nooit meer tegenslag hebt. Nee, alles gaat door, maar zonder verzet daarop.
Ja.
Dus als je verdrietig bent, ga je huilen. Als je blij bent, ga je lachen. Klaar. En het interessante is, als we blij zijn en dan gaan we lachen, dan uiten we die emotie vol. En dan is die weg, is het klaar. Maar als we verdrietig zijn, dan gaat het weer. Oh nee, als je nu gaat huilen, dat is slap. En dat zal hij ervan vinden. Nee, nee, oh, dat kost zijn schuld. En dan ook nog boosheid erop. Hij heeft gezorgd dat ik verdrietig ben. En dan gaat het hele verhaal in je hoofd spelen. Terwijl er is alleen maar even verdriet. Klaar. Dus het leven is zoveel simpeler dan...
Ja, maar het is ook, bedoel, zo langzamerhand in iedere uitzending geef ik het voorbeeld van de treinreis. En dat is namelijk als de trein rijdt, dan ziet iedereen gewoon zeg maar naast elkaar in de trein en spreken ze elkaar niet. Spreekt men elkaar niet.
Nee.
Op het moment dat er de trein 5 minuten vertraging heeft, dan, nou ja, dan gaan mensen wat ongemakkelijk zitten. Een beetje op hun eigen telefoon kijken. Zo, weet je wel. Ja. Maar er gebeurt ook nog niet zoveel. Nou, als het kwartier is, dan begint één een beetje zo van, nou, het duurt wel erg lang, hè.
Ja.
Dan is het, weet je wel, er begint een beetje contact te komen. Nou, als de trein een uur stilstaat, dan is er ergens zo'n gitarist die een gitaar zit te spelen. En ja, 2 uur lang. En dan is het één gezellig, al het eten wordt gedeeld. En, het is,
ja, ja.
En dan merk je gewoon dat je dan... En dat is eigenlijk een voorbeeld van dat je merkt dat je gewoon gelijk bent.
Ja. Ja,
dat je niet... niks voor een ander hoeft te schamen.
Ja.
Want iedereen gaat naar de wc en iedereen jankt en iedereen plast wel eens in zijn broek. Ja,
ja,
ik bedoel, of even een druppel in de onderbroek. Ja, dat is toch zo?
Ja. Nou, we zijn zo, onze maatschappij is zo geïndividualiseerd en allemaal bange ikjes die elkaar vermijden.
Ja.
En angstvallig door elkaar heen rennen. Is ook goed, hè? Dat is wat
nee, dat mag, er natuurlijk zijn.
Maar er is een andere manier.
Ja.
Ja. Ja. Goed voorbeeld van de trein. Ik zat net in de trein en is dat ook weer. Er zit ook iedereen helemaal zo. Niemand gaat ook naast elkaar zitten, zegt ook niks. En ook als je met elkaar even aankijkt, dan krijg je gelijk zo'n blik van... Hoezo kijk jij mij aan?
Ja, doe je dat, ja?
Sorry. Toen de taxichauffeur hierheen. Goedenavond, nou moet je nog veel... Zo, snaaien. Oké, was de kermis. Ik zei, komen nog veel mensen hier? Nee. Goed.
Dat was het gesprek.
Ja, toen gaf ik hem voor je, daar kon nog dankjewel af. En dan dacht ik, hallo. Ik vind het is leuk.
Ja, maar het wordt toch veel, veel leuker als je gewoon dat weet. Als je gewoon dat... Als je gewoon van elkaar weet van ja, we zijn allemaal gelijk. En we zijn hebben allemaal onze eigen makken. En weet je, het is...
Als mensen meer kwetsbaarheid gaan tonen, dan ontstaat dat. Ik heb laatst bij een heel groot bedrijf was dat. Dat liep helemaal voor geen meter, die afdelingen. Mm. En er was een directeur met een gigantisch ego. Die alleen maar met maskers op en met dominantie regeerde. Mm. En toen hebben we hem gezegd, ga nou staan en toon nou eens je kwetsbaarheid. Ga nou eens op een kruk zitten voor die groep en zeg maar waar je mee zit. Nou, die man doodsbang, de hele nacht niet geslapen van wat moet ik nou doen. Maar die ging zitten en die toonde gewoon waar hij mee zat, waar hij tegenaan liep en dat hij het moeilijk vond. En er ontstond zo'n openheid dat al die mensen echt zo even zo, wauw, weet je wel. En toen ontstond er weer synergie. En dacht ik, dat is zo'n schoolvoorbeeld van dat al die... maskers die we dragen, als die wegvallen, omdat het ego zich er even niet mee bemoeit, ja, ontstaan er echt mooie dingen. En ik kom nog steeds, ik zit voornamelijk bij grote bedrijven, maar die hiërarchie, die Amerikaanse cultuur, man. Ach, laatst ook weer, dan zit er zo'n directeur aan het hoofd van de tafel met een schilderij van zichzelf bouwen zo. En dan zit er daar een dominante manager naast en aan de andere kant een hele pleasende, angstige man. En dan 2 assistenten met armen over elkaar omdat ze ondergewaardeerd worden. En dan zit ik tussen. Mijn hemel.
Ja, hoe zit je daar dan tussen?
Want nou ja, in mijn onderbuik lach ik heel hard. Ja. En ik blijf maar gewoon een beetje grapjes maken. Ja. Maar het gaat niet altijd goed. Soms dan vinden ze dat je ze niet serieus neemt. Wat ook zo is.
Nee,
dan wordt het even spannend. Maar over 95% van de gevallen ontstaat uiteindelijk die klik wel. Maar pas na een kwartier als even de dekking iets zakt. En mensen zichzelf weer tonen. En blijkbaar, het is zo geconditioneerd dat het wel even duurt voordat het bij mensen en bedrijven minder wordt.
Ja, in een bedrijf is natuurlijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen in bepaalde rollen, bepaalde functies, die hebben rollen.
Sterker, zij zijn hun rol.
En ze zijn,
het is
ze
zo
zijn,
geïdentificeerd.
Ja,
ik ben een manager. Nee, jij doet management.
Ja,
wat jij bent, heeft daar niets mee te maken.
Nee.
En ja, ik vind het fascinerend. En ook de arrogantie waarmee... ik hoop niet dat directieleden nu luisteren. Maar de arrogantie waarmee zij vanuit hun ego denken... dat zij de organisatie kunnen veranderen. Dat zij die 200 man onder zich gewoon een kant op kunnen sturen. Zeg, je kan niet eens jezelf veranderen. Dat is al moeilijk. Laat staan 200 man. En we proberen allemaal wel. Ik stond laatst voor de Nederlandse Bank. En die zijn alleen maar bezig met controle uitoefenen. En de crisis kwam eraan. Nou, je kon misschien 3 kilometer zien aankomen. En ze hebben hem gemist. Toen zei ik ook, ja, wat kun jij controleren? En sowieso in je leven. Had jij 10 jaar geleden enigszins kunnen vermoeden hoe jouw leven er nu uit zou zien?
Nee, dat weet
niemand.
Niet.
Nee. En over 10 jaar weet je het weer niet. En dat is toch fantastisch. Maar als het ego zich nu al druk maakt over hoe het er over 10 jaar uit moet zien. Dan heb ik nog wel een radioprogramma. En stel dat ik dan niet meer luisteraars heb. En weet je, dat ding in je hoofd kan je helemaal gek maken. En als die zich er niet meer mee bemoeit. Dan is het gewoon... Dan maakt het ook allemaal niet uit.
Ja.
En dat is wennen. En dus Patrick zegt ook, Patrick was natuurlijk DJ bij 3FM en toen Veronica. Nou ja, bekende Nederlander.
Ja.
En hij heeft ook zo'n ego gehad dat hij ook in de auto zat en dacht, ja wat, als ik er niet meer ben? Huh? Dan rij je hier toch geen auto's meer? Hoe moet het dan met de radio verder? En hij heeft echt veel pijn gehad toen het inzicht kwam dat we als mens eigenlijk niet zo belangrijk zijn. En dat geeft het niet, want wat je werkelijk bent is de alomvattende.
Nou ja, maar
wat je werkelijk bent kan nooit vergaan.
Ja, nee.
Alleen deze verschijningsvorm, die speelt tijdelijk zijn rol en verdwijnt weer. En dat is prima. Dat,
Ja, nou ja, ik bedoel, het is natuurlijk ook, wat je net vertelde, ik had als voorbeeld, ik heb zelf als voorbeeld van dat ik ooit werk had. Waarbij ik dacht van, nou, ik ben onmisbaar. Want toen raakte ik overspannen en in een burn-out. En het bedrijf ging gewoon door.
Ja, hoe kan het?
Kan dat nou?
Hoe is dat nou mogelijk? Zit ik hier? Hallo.
Het ging allemaal goed.
Ja. Soms gaat het zelfs nog beter.
En het ging, nou nee, het ging echt beter. Het ging dus ook echt beter. Weet je wel? Dus ik was duidelijk van het is beter dat ik hier niet meer terugkom.
Ja,
weet je?
Ja. En dus, dat is goed. En dat is ook het vertrouwen hebben. Kijk, alles is bewustzijn en je speelt een mooie rol in dit leven. En daarin word je van links naar rechts geslingerd.
Mm-hmm.
Laat maar lekker slingeren. En je weet altijd, als je op je bek gaat, tilt bewustzijn je ook weer overeind. En ja, het is zoveel... vloeiender en eenvoudiger dan dat het dat beestje in het hoofd het maakt. Die ik-maker. Die ligt 's nachts te piekeren over wat er de volgende dag zou kunnen gaan gebeuren.
Ik wou eigenlijk nog een beetje over het boek hebben.
Mm-hmm.
Want het is door Samsara, de uitgeverij Samsara, opgepikt. Wat je deed, wat ze samen met Patrick gedaan hebben. Dus het is op zich heel, heel bijzonder. Want Samsara brengt toch altijd over het algemeen een beetje boeddhistische boeken uit?
Nou ja, die zijn wel heel erg Advaita gericht.
Ook,
hoor.
Ook wel.
Maar
ja.
Wel op Advaita voor gevorderden, zoals ze het noemen.
Ja.
En, maar waar ze voornamelijk naar op zoek zijn... Er zijn natuurlijk zoveel boeken al over geschreven.
Ja.
Maar met boeken die net een iets andere invalshoek geven of wat verfrissend zijn. En dat vonden ze bij deze. Dat het wat... het is zo aards... Het gaat gewoon om wat we dagelijks meemaken, maar dan vanuit die andere zienswijze. In plaats van het zoveelste boek zoals die andere, die het gewoon theoretisch en filosofisch uiteenzet. En iedereen doet dat op zijn manier. En zoals Tony Parsons, die is super radicaal, die hakt alles af. En Edgar Tolle, die gaan we volgende week interviewen trouwens. Die brengt het heel zachtjes dat het... voor de massa te behappen valt.
Ja, maar je hebt inderdaad echt de diehards, zeg maar, daarin. De hele harde.
Ja.
En de wat...
Ja, en dat zie je in de geschiedenis ook al. Je ziet Ramana Maharshi was bijvoorbeeld ook heel zachtaardig. En Nisikadatta, die smeet je de trap af als hij het na 3 keer nog niet snapte. En ja, dat heeft allemaal zijn charme. En iedereen doet het op zijn manier. En ik denk dat dat ook leuk is, want ieder mens... heeft weer een ander bij wie het aanspreekt. Dus sommige mensen vinden Tony fantastisch en een ander weer die. En het is denk ik goed als je de satsangs bezoekt om een beetje te shoppen. Want ik zie ook mensen die zitten 20 jaar lang aan de voeten van een leraar. Ja, dan ga je het na 21 jaar ook nog niet snappen. En na 22 ook niet. Dus het kwartje zal een keer vallen. Maar je ziet een valkuil dat voorkomt, is dat de leraar het nieuwe handvat wordt. Ja, via precies. Jou kan ik het krijgen. Nou, ja, en dan ja. Bij Tony Parsons een keer geweest. Mensen echt met ellebogenwerk gewoon vooraan zitten. En dan vooraan. En dan de meditatiehouding. Oh, daar komt hij. Nou, nu ga ik verlicht worden. Let op. En dan, ja. En Tony die hakt dat dan weer snoeihard af. Maar dat is allemaal heel grappig. En ook die mensen die zijn bewustzijn in actie. Ja,
het mag er ook zijn.
Het mag er ook zijn. Ja, saai hè? Vinden jullie nooit wat van? Ja, nou ja. En dat vind ik het fijne van de filosofie. Het keurt niets af. Nee. Het heeft geen methodes. Het zegt niet
het wat goed geen of haast. Het heeft ook geen haast.
Nee, ook niet. Nee. Tijd is ook maar een idee. Ja, vindt ook maar plaats in je hoofd. En alles gebeurt nu. Ja. Dus, ja. En dat vind ik het fijne. Dus het, in mijn omgeving natuurlijk. Hoe is dit nou weer? Oh ja, dus Paulse filosofie is een nieuwe religie. Nee, het is geen religie. Het is, maar je kan ook niet, als je het niet voelt, kun je het niet uitleggen. Dat is lastig. Hè? Ik vergelijk het wel eens. Ik was laatst bij mijn vader thuis en toen ging het piepje van de wasmachine. En die hoort hij niet. Dus ik, pa, na 7 keer, doe dat ding nou eens uit, man. Welk ding? En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Als je die frequentie niet hoort of voelt, is het niet uit te leggen. Dan is het iets heel. Ja, dan weten ze totaal niet waar je het over hebt. Dus, en je ziet bij heel veel mensen die het in het begin ontdekken van. Wauw, dit voelt bevrijdend. Dit moet iedereen weten. En ik heb het ook gehad, zat ik op verjaardagsfeestjes. Ja, moet je horen. Je hebt geen vrije wil. Hey, neem maar eens. Hey, Paul, neem nog een biertje. En hou alsjeblieft, weet je wel. Neem maar eens echt. Nou, en dan.
Ja.
En dat is niet alleen, dat vind ik ook met...
Ja, maar dat is conspiracy ook. Maar dat heb je natuurlijk. Want als je iets net ontdekt hebt, dan denk je van iedereen moet het weten.
Ja.
En dat is met dit natuurlijk ook. Dat is met conspiracy zo. Dat is met als je gelooft dat...
Ja, maar ook als je bijvoorbeeld een nieuw nummer hebt gehoord van een goede band. Ja, precies. Zo moet je horen, een goed nummer. Ja. Weet je wel? Dus het is iets heel menselijks. Maar mij zou zeggen met conspiracy, met 9-11. Ik heb wat... conflicten gehad op feestjes. Ja, die hebben ze zelf gedaan. Dat geloof ik toch zeker niet. Nee, zoiets zouden ze nooit doen. Ja. En dan zeg je, ja, maar wetenschappelijk gezien kunnen wolkenkrabbers niet naar beneden vallen met de snelheid van een vrije val. Dat had 95 seconden moeten duren. Hè? Wetenschappelijk wiskundig. En het was 10. Ja, maar toch... lijkt het me sterk. Ja. En dan echt, man.
Voor alle duidelijkheid trouwens, mocht je op de chat zitten, je mag ook vragen stellen aan Paul. En Frans heeft een vraag. Wie is je favoriet qua non-dualiteit en waarom?
Wie mij erg aanspreken zijn Ramesh Balsekar. Daar heb ik wel... die vond ik echt heel fijn. En, die wordt gelachen, jullie niet? Of,
kun je wat over hem...
Ik vind het zo'n mooie naam.
Ah, okay,
kun je wat over hem vertellen?
Nou ja, Ramesh is de leraar van Wayne Lickwerman. Mm-hmm. Ik vind het zo'n Indisch mannetje met ADHD. Ik vind hem zo fantastisch. Die zit met dat Indisch Engels. En die man die is volgens mij 30 jaar lang heeft hij erover gesproken of zo. Maar die was bankdirecteur en tot hij hierachter kwam. Maar die man die vond ik wel zo helder. Dat raakte me echt. En Wayne Lickwerman ook, maar dat is weer zijn leerling. En Tony Parsons kan ik erg van genieten. Alleen word ik soms een beetje moe van het antwoord. Ja, er is niemand. Ja, na 600 keer weten we dat wel. Maar soms mag je wel iets inzoomen van mij. Maar dat iedereen zijn voorkeur, hè. Dat is, maar dat zijn wel de drie die ik het fijnst vind. En ik hou niet zo van... Je hebt mensen, en dat is ook goed, hè? Geen oordeel.
Ja, het is goed.
Maar wel een stukje humor bij mij binnenin. Die heten dan bijvoorbeeld Sjaak de Vries. En die noemen zich dan opeens Sri Shaki Gurus Hubberpub.
Ja.
En daar heb je er een paar van dat ik denk, ja, dan kom je er nou achter dat het ego maar het idee creëert dat je als individu alles doet.
Dus
en dan ga je vervolgens jezelf een bijzondere naam geven.
Dus wat maakt die naam dan eigenlijk uit?
Ja, jongen, schuit uit die flauwekul. Ja. Maar goed. Ja,
nee, maar het mag er zijn.
Het is zoals het is.
Het mag er zijn.
Nee, maar ik moet er altijd wel om lachen. Ook dus een vrouw die heet Suzanne nog wat, die noemt zich Prajum, Pranamita of zo. Ik kan het niet eens uitspreken, maar... En ik snap wel dat het in de Indische cultuur een gebruik was. Mm-hmm. Dan snap ik dat. Maar ik vind het hier, is mijn oordeel toch een beetje een ego ding.
Ja, maar je mag je oordelen hoor, deze uitzending. Ja. Je mag wel. Het was speelt wel programma, maar je mag me oordelen.
Je mag ook mening. Kijk, laat ik zo zeggen. Het is mijn mening. En tegelijkertijd weet ik ook dat ook die mensen hetzelfde bewustzijn zijn als ik. Wat net als ik ook aangestuurd wordt. Mm. Dus er is geen oordeel of een idee dat anders zou moeten zijn. Maar wel dat ik er heel veel goede grappen over kan maken.
Nou ja, goed, mijn eigenlijke naam is ook gewoon Sri Sri Surparabadi Bhattacharya.
Maar jouw schuilnaam is Jeroen.
Precies. Ik ben eigenlijk een...
Mooi. Ja, doet alsof je een gewone Hollandse gezonde jongen bent. Ja. Maar ondertussen zit hier een Indisch goeroe. Ja, dat hebben we wel door.
Ja, nee, daarom. Dus het...
Ja.
En ook nog een reptiel.
Zijn ogen, die zie je ook gaan.
Nog even over jouw rol als zijnde, dat je dus ook langs bedrijven gaat en op een of andere manier toch via eigenlijk een beetje slinkse wijze, via de humor zeg maar, toch een beetje de mensen in de richting van bewustwording en zelfreflectie kan brengen.
Ja, zelfreflectie is denk ik wel het mooiste woord. Dus ik vertel mensen niet dat ze moeten veranderen, want daar geloof ik niet in. Ik vertel ze eigenlijk dat je moet stoppen met geloven dat je zou moeten veranderen. En pas dan vindt de verandering plaats. Want mensen zetten zichzelf zo klem. En ik laat alleen maar zien dat hoe jij over jouzelf denkt. Mm-hmm. Kijk, jouw gedachten bepalen hoe jij de wereld ziet. En heel veel van die gedachten zijn niet waar. Die zijn echt verzonnen. Zeker door die muppets in je hoofd. En 95% van alles wat je doet is onbewust gedrag. Denk je gewoon niet bij na. En mensen oordelen zo snel en zijn zo rationeel geconditioneerd. Dus ik vertel eigenlijk over dat soort dingen een beetje dat je er anders naar zou kunnen kijken. En ik merk zeker de laatste jaren dat daar meer behoefte aan komt. Ook sinds de crisis, crisis is altijd heel nuttiger.
Ja, crisis helpt altijd tot inkeer.
Maar dat nu ook de grote bazen erachter komen van... Hey, misschien is die oude rationele bureaucratische manier niet de weg. En dus ik heb wel positieve dingen die ik om me heen zie gebeuren. Ook in het bedrijfsleven, dat wel.
Ja, en er komt natuurlijk ook misschien deels dat er ook een hele nieuwe generatie in het bedrijfsleven nu
de
zit,
nieuwe jonge garde. Ja, kijk, als jij als spiritueel kind zo'n bedrijf binnenkomt... dan is het even shocking voor die mensen daar. Maar dat van binnenuit verandert het uiteindelijk. Niet van buitenaf.
Ja.
Dus, en daarin, ik zie zeker de jongere kinderen. Ja, en de generaties. Ook mooie ontwikkelingen. Een deel zit ook vast als patatgeneratie. Van we zijn over onze oren verwend. En waar kunnen we onszelf in hemelsnaam nu nog blij mee maken? Die zie ik ook. Maar ook die op jonge leeftijd al sneller gaan kijken van... Hé, hey, en nu?
Ja.
Dus dat is leuk.
Nou, ja. die veranderingen zie je wel, inderdaad.
Ja, zeker.
Daar moeten we nog meer over hebben. Ik ben even de draad kwijt.
Ja,
nou, dat mijn ego die schaamt zich nu diep op dit moment.
Ja, maar dat is interessant.
Als
het ego begint nu.
Ja,
die begint van Jezus. En dat is ook een overtuiging dat het niet stil mag worden.
Nee, precies. Ja.
Dat heb ik ook wel eens met coachingsgesprekken. Soms is er geen vraag. En dan is het toch gewoon stil. En dan zie je even wanhoop. Oh, het is stil. Ik moet een vraag stellen. Dat is heel grappig. Maar wie heeft ooit bepaald dat het niet stil mag zijn? Dat vind ik een raar iets. Ja, soms toch heerlijk. Bij bijeenkomsten ook, soms op het laatst vooral. Dan worden al die hoofden, die zakken, weet je, worden leeg. Mm. En is het stil. En dat vind ik weer heel leuk aan Tony Parsons. Die komt op, die vertelt 10 minuten iets. En dan gaat hij gewoon op een stoel zitten zo. Hups. En dan is het stil. En dan zie je die mensen zeggen, oh jee, en nu? Heb ik 40 euro betaald en hij zegt niks. Gooi er een kwartje in. en toch, dan is het 5 minuten stil. Dan komt er een vraag.
Ja.
En dan weet je, als mensen bij me komen, ook vrouwen vooral, want die, ja, die gaan naar een vreemde man. Ja, dat, nou, dat is een hoop overtuiging, dat kan niet. En dan zegt de vriendin, heeft dat van gezegd, wie is dat dan? He? En de man vindt het eigenlijk niet goed, maar... En dan zitten ze daar en zeg ik, nou, bewustzijn heeft je hier gebracht, nu zal bewustzijn je laten spreken. Zo simpel is het. En het is wel leuk om te zien dat hoe meer dat hoofd zich ermee bemoeit, hoe moeizamer dingen is. Maar ja, dat geldt ook, en jij speelt gitaar, je schrijft liedjes. Als jij denkt, en nu moet ik goed nummer schrijven, dan blokkeert alles. Bono van U2 zei ook, do not interfere with the pen, let the pen do its work. En Hans Steeuwen zegt het ook, als ik maar gewoon uitgerust ben, het ontstaat vanzelf. Maar zodra... En dat zie je met writersblok van schrijvers of bands die een tweede cd moeten uitbrengen. Opeens moet het, want ze hebben een contract, het wordt gerationaliseerd en nu moet je scoren. En dan komt er niks meer. Ik krijg van die hele slechte bezigheid.
Want dan ga je natuurlijk, waar we het aan het begin van de uitzending over, dan ga je uit je nu moment.
Ja.
Want dan ben je aan het plannen, dan ben je aan het verwachten.
Het ego gaat controleren en dat gebeurt dan met een platenmaatschappij van buitenaf. Nou, oké, we geven jou nu geld en dan moet jij dat. En je ziet ook mensen als Bryan Adams en Prince, die eindelijk van dat slepende contract af zijn, die gooien dat in de prullenbak en die gaan weer doen wat ze zelf willen. En Nirvana deed dat ook. Die moest die hele gelikte Nevermind CD maken, waarmee ze wereldberoemd werden. En hij was doodongelukkig. Toen hebben ze alles weer weggegooid. Toen is hij weer klerenherrie gaan maken. Maar ja, de kunstenaar, de echte kunstenaar, die doet het vanuit zijn hart en niet van die pegels die je ervoor krijgt. En dat is echt het verschil tussen de echte kunstenaar en de entertainer, denk ik. Wat ook allebei prima is weer. Maar ja, dat is misschien flauw. Maar dat is,
nee, maar dat is natuurlijk
alleen
zo.
Echte kunst, dan is echt buiten de lijntjes kleuren en openstaan.
Nu ga je samen met Patrick op 7 november ga je iets organiseren, iets in Hilversum.
Ja.
Wat gaan jullie doen?
We doen zo nu en dan bijeenkomsten. En normaal gesproken gaan we gewoon zitten en dan zien we wat er gebeurt. Maar we gaan het nu eens anders doen. We gaan voor de pauze gaan we non-dualiteit duidelijk maken aan de hand van 7 pointers. Dus we wijzen op 7 manieren naar hetzelfde. En het begint heel simpel en gaat steeds een stapje dieper. En dat doen we met filmpjes, met muziek, met teksten, quotes. Dus een beetje theaterachtig. Het leek ons eens vernieuwend. Ik heb dat 1 keer in Hoorn gedaan. Dat was ontzettend leuk. Dus het leuke vind ik, dan zie je mensen die heel erg in de spirituele sector bezig zijn. Die gaan van stap 1 tot 4 nog makkelijk mee. En bij 5 dan kraakt het. Bij 6 ontstaat woede en bij 7 zegt zijn vrouw, ik kook van woede. Dat vind ik heel, heel grappig.
Ja, ik ben al wel benieuwd. Kun je er iets van vertellen?
Nou ja, nee, kijk. Ik kan het wel uitleggen. Kijk, het begint met in het nu. Dus ik laat een filmpje zien waarin je lacht, waarin je verwonderd bent. Dan zeg ik, tijdens dit filmpje waren jullie allemaal in het nu. Want je ging op in de film. Ik zeg, maar hoe komt er nou, dat is stap 2, dat soms niet is? Nou, dan leg ik uit dat ego met die Muppets. Als dat piekenverstand gaat ratelen, kom je uit het nu. Dan ben je bezig met wat er is gebeurd en wat er zou kunnen gaan gebeuren. Dan krijg je die stress, verkramping. En dan gaan we, moet ik even denken wat stap 3 is. Maar dan gaan we steeds een stapje dieper. Oh ja, en dan laat ik ook inzien van in hoeverre hebben wij een vrije wil. Dus dat laat ik zowel filosofisch als wetenschappelijk benadruk dat. En dan komt op een gegeven moment de stap dat je geen vrije wil hebt. Maar dat het ego gaat daar gewoon niet mee akkoord.
Dat kan ik me ook heel goed voorstellen dat je
maar
daar een beetje boos over wordt.
Maar de volgende stap is dat jij niet bestaat. Dat is de laatste stap.
Ja.
Ik is een idee, zeg maar. Dus jij beweegt gewoon, net als een plant of wat dan ook. Ja. Alleen, je praat iets intelligenter. Nee, maar
nou ja, dat is ook maar een
in
idee.
In ons ontstaat... Ja. Wetenschappelijk gezien, die neurofysioloog Victor Lam heeft dat nu ook met onderzoek aangetoond. Dit glas wordt gepakt, dat gebeurt. En een halve seconde daarna komt de gedachte, ik pak het glas. Dus het ik-idee is een soort memobriefje die overal achteraan komt. Want je zegt ook heel vaak, dan zeg je iets, wat zeg ik nou? Ja. Ja. Maar dat inkering, het komt...
Ik dan misschien een soort saboteur?
Ja, soms wel. En ik claim dat hij alles doet. Ja. En als het ik iets doet wat goed is, dan zeg je zo... Dat is goed voor mij. Ja, maar als het ik iets doet wat niet goed is, zo dan
ik herken het wel, want ik flap nogal eens dingen eruit. En dan denk je dan is het daarna van, oh shit, dit is dubbelzinnig. Ja. Maar dat is niet de bedoeling.
Nee.
Maar dan word ik weer verkeerd begrepen, weet je wel.
Ja.
Hoe kun je dat nou zeggen?
Het vloekt eruit.
Ja. Maar goed, dat is dus inderdaad... Dus je ego eigent het toe. Wat er gebeurt, eigent je ego constant
toe. Ego claimt alles. Ja. En je ziet nu heel veel mensen die met The Secret bezig zijn. Dat is ook een nieuw speeltje voor het ego. Kijk, wat The Secret mooi uitlegt, is dat jouw gedachten creëren hoe jij de wereld en de mensen ziet. Alleen dan komt het ego. Dus als ik negatieve gedachten heb, zie ik negatieve dingen. Weet je wat? Ik creëer alleen maar positieve gedachten. Dat is slim. Maar dat kan helemaal niet. Als jij je een keer slecht voelt, dan moet je kiezen om je goed te voelen. Ja, als dat zou kunnen, was iedereen gelukkig. Dat is onmogelijk. Of je bent depressief. Nee, nu, vandaag kies ik ervoor om me goed te voelen.
Ik ben altijd liefdevol, ik ben nooit boos.
Ja, nee. Vanaf nu ben ik nooit meer beledigend ten opzichte van anderen. Zal ik iedereen accepteren zoals die is? En dan word je één keer gesneden op de weg. Maar wat natuurlijk... Wat ik dus mooi vind aan The Secret is, jouw gedachten creëren de wereld.
Ja.
Alleen, jij creëert je gedachten niet. Maar wat er gebeurt met non-dualiteit is, als die claim op jouw gedachten vervalt, of dat proberen te forceren, dan ontstaat er minder stress, minder frustratie, waardoor je automatisch veel een positievere en lichtere beleving krijgt. Daarom is verlichting in dat opzicht een mooi woord. Het wordt lichter.
Ja.
Het is niet, mensen denken bij verlichting aan een soort piekervaring die je soms hebt. Alsof je echt, ik weet niet hoeveel ze hebben gehad. Nou, ik liep een keer 3 dagen rond, ik ben het universum. Maar dat is een piekervaring. Dat is alsof je cocaïne snuift. Maar dat is het niet. Verlichting wil alleen maar zeggen dat die muppets in je hoofd, dat ego, stopt met zich ermee bemoeien. En daardoor vindt alles spontaan plaats. En ik zeg bij iedereen, 70-80% van de dag vindt zo plaats. Want als jij opgaat in het typen van een e-mail, is het prima. Als je opgaat in een gesprek, dit radiogesprek. Ik ben afgelopen week, denk jij ook, niet bezig met geweest hoe het had moeten zijn. En of er wel genoeg luisteraars zijn. En stel je voor dat hij niet heeft opgenomen. Stel nu dat de opname is mislukt. Dat je zegt, hij stond niet op record. Ja? Dan roept het ego. Ben ik voor niks naar Amsterdam gekomen en dat is jouw schuld? Dat roept het ego. Dat is allemaal nonsens. Als die uitzending niet is gelukt, dan is dat wat het is. Klaar.
Ja.
Ja. En zeggen mensen, als je zo gaat leven, wordt het wel heel makkelijk. Ja. En dat is ook zo.
Dat is ook zo. Ja, nee, maar dat is ook heerlijk zo. Goed, Paul. Dat wou ik net vragen.
Dat weet ik niet.
Gaat vanzelf.
Waarheid.com. Die URL heb ik heel lang geleden eens kunnen
Waarheid.com.
Ja, handig is die. Hè? Die onthouden. Ja. Daar staat het allemaal op. En mocht je willen komen, mail maar even rechtstreeks. Want in principe is het vol. Voor jullie maak ik natuurlijk een uitzondering. het zit al heel vol, maar er vallen altijd wel een paar mensen af nog. Ja, het is met openbaar vervoer heel handig te bereiken, heb ik mij laten vertellen.
Ja. Oké, maar goed, de informatie staat ook op de website van Frontier Radio. Want het staat ook aangekondigd op de website www.a-dvita.nl.
Ja, daarom is waarheid.com.
Ja, maar daar staat het ook op, ja. Paul, in ieder geval bedankt voor de komst.
Dank voor het interview, ik vond het leuk.
En veel succes met alles.
Oké.
Wat jouw vorm doet, zeg maar.
Ja, we gaan zien wat er gebeurt, hè.
En wellicht tot een andere keer.
Ja, is goed.
Dankjewel.